dan luisteren we naar het woord van de Heer. Het komt tot ons uit Romeinen 8, vers 1 tot en met 17.
Het nieuwe leven door de geest. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zo zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, maar naar het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, we gaan letten op Romeinen 8, vers 8 en 9. 8. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Maar, doch, gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Geliefde gemeente, met Pinkster is de geest uitgestort. Waar? In de kerk. Nou, dat is mooi dat ik het weet, zegt Klaas, want ik behoor ook tot de kerk. En dan hoef ik niet meer zoveel te bidden. Deed ik al niet zoveel, maar dan kan ik er nu toch maar nog een veel lager pitje zetten. Clarinda denkt, ik kan gerust doorgaan met wat ik zelf fijn vind en hoef niet aan God te vragen of alles oké is. Ik zit toch in de kerk? Nou, daar is de Heilige Geest. U zei het toch? Ja, pas op. De Heilige Geest is in de gemeente, maar je kunt je wel aan dat heilige vuur branden. Zeker is dat mogelijk. Verschroeien. Verterende werking. Die niet alleen een louterende werking van dat vuur, maar ook een verterende werking. Dus pas op. Dat begrijp ik niet. De geest woont toch in ons kerkmensen. Oh ja? Staat dat in de tekst? Staat dat in het woord? Dat de Heere woont in alle kerkmensen? Ik heb het nergens gelezen. Dus zeg jij dus, of wie je ook maar bent, zo staat het niet in de Bijbel. Wel dat hij woont in zijn gemeente en daarom wees heilig. Want ik ben heilig. Ja, dan is er een tegenstelling. De tekst geeft dat aan. Het thema zal het ook zo bevatten. Tegenstelling tussen vlees en geest. Vlees met een kleine v, geest. Geest met een hoofdletter G. Vlees. Ja, dat is niet het vlees op je bord. Misschien fijn gegeten vandaag, een stukje vlees. Draadjesvlees, zeggen sommigen. Heerlijk toch? En daar gaat het niet over. Het gaat over het zonde leven zonder God. Het egoïsme ten top. Ik, middelpuntigheid van ons mens bestaan. Gods genade niet nodig. Ik red mezelf wel. Zo. Maar er zijn er ook door genade, die dat smerige, dat is het hoor, smerige zonder leven, vaarwel mochten zeggen. Bah. Zeg je dat ook? Met heel je hart. En ze gingen staan in de frisse levensstroom van de Heilige Geest. De geest van Christus werd in hen uitgestort. Want de tekst geeft ook aan de geest van Christus. Waterstromen wil ik gieten op een dorstig, uitgedroogd land. Nou, de vraag is nu, direct maar aan het begin van de preek. Leef jij, leef u nog helemaal voor jezelf? Of voor de Heere en ook voor je naaste? Thema. In het vlees of in de geest? In het vlees of in de geest? De zwaartekracht van het vlees. Dat is de eerste gedachte. De zwaartekracht van het vlees. De aantrekkingskracht van de geest. Dat is het tweede. En het derde, dat heeft een signaalfunctie. Krachtige waarschuwing. En dat is dubbele punt. Wie de geest niet heeft, heeft Christus niet. Dus de krachtige waarschuwing. Wie de geest niet heeft, heeft ook Christus niet. In het vlees of in de geest. De zwaartekracht van het zondeleven. Want vlees is zondeleven. De aantrekkingskracht van de geest. En dan zeg maar, dan komt er een krachtige waarschuwing, tegelijk een toetsing voor het krachtige werk van de geest. Namelijk wie de geest niet heeft, heeft Christus niet. De zwaartekracht van het zondeleven. Ja, als ik dit horloge vasthoud, dan gebeurt er niks, gelukkig. Maar laat ik het los, dan weten we allemaal wat er gebeuren kan. En zeker op die stenen hier. Als dat kind valt, het jonge kind, moet het misschien wel opgericht worden door moeder. Niet zo erg misschien, beschaafwonden, beetje huilen. Maar het is wel weer goed te maken. Maar stel je voor dat je van een flat valt, van 20, 30 meter. Dan is het vaak toch met dodelijke afloop. Een valpartij kan heel wat teweeg brengen. Nou, dat heeft te maken met die zwaartekracht. En als je het nou figuurlijk brengt, dan zijn wij uit de aarde aards. De dichter van 119 wist dat ook. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? I see my note. Het was hem dus nood geworden, bij u ook. Dat aardse gezind zijn, niet bedenken de dingen die boven zijn, dat was hem tot verdriet geworden. Ja, die zwaartekracht van het vlees werkt door. Wat bedoel ik? Dit. Als je in het zondeleven je thuis voelt, wordt het van kwaad tot erger. Je wordt er al meer in ondergedompeld, ja. En de tekst, althans de teksten eraan vooraf, zeggen dat het bedenken des vlees, vers 6, is de dood. En allerlei vormen van dood. Dus bedenken alleen al wat je dus verkeerd doet, wat je verkeerd wil gaan doen, verkeerd denken over de Here, het goed denken van jezelf en de misstappen die je wil begaan. Het bedenken van het vlees is de dood. Maar, en daar heb ik die tegenstelling weer, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Dood heeft chaos en wanorde in zich. Houdt u van wanorde? Heb je het netjes op je kamer? Zou ik maar doen. Maar dat is dan nog maar ten dele, begrijpen we. Maar God houdt van orde, vrede en leven. Ja, als je in het vlees leeft, want dat is het in het vlees leven of in de geest leven, dat is toch de tegenstelling, dan bedenk je dus wat het vlees is, zeiden we al, en je wil jezelf handhaven door dik en dun. Je hebt toch het recht op zelfbeschikking? Ja, ja. En we willen een vrijbrief hebben om losbandig te leven. Met God heb ik niks. Ik hoop niet dat de jongelui dat zeggen. Ik kan de Here missen als... oei, kiespijn. Dat is wat. Als je zo in de kerk zit... ik heb eigenlijk helemaal niks met de Here. Dan moet je toch echt vragen om een grondige bekering. Want je handhaaft jezelf... en je bent een zelfmoordenaar, want het loopt uit op de eeuwige nacht. Er is straks een scheiding, ja, een definitieve scheiding, tussen mensen die in het vlees leven en bleven leven, want er is nu nog bekering mogelijk, en zij die door genade mochten leven in de geest. Leven in de geest is wederom geboren zijn, dat kan niet anders. Van boven geboren zijn, zegt Johannes. Zij gaan bedenken de dingen die des geestes zijn. Maar zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Is dat? God wordt niet verheerlijkt. En daarom wordt God er niet in geëerd. En zal hij nooit daar zijn goedkeuring aan geven. Integendeel. Gemeente, hebt u dat ontdekt? Dat we van huis uit mensen zijn die in het vlees leven. Onder die verschrikkelijke zwaartekrachtwerking van de zonden ons bevinden. Hebt u daar last, en jij, van gekregen? Dat je niet leeft zoals de Here dat van je vraagt. En dat je God en Christus niet alle eer geeft. En dat je in pure vijandschap leeft tegen de Heer. Is dat waar? 7. Daarom dat het bedenken des vlezen vijandschap is tegen God. En dan volgt er nog wat achteraan, toch? Want het onderwerpt zich de wet Gods niet. En dan nog een keer, want het kan ook niet. Uit het vlees, wie uit het vlees leeft, naar de normen van jezelf dan, verwrongen normen en wel te verstaan, die kan God niet behagen, maar leeft ook niet volgens de wet van God. Dat is totaal onmogelijk. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe, zegt tot op Psalm 14 onder andere, toch? Dat moet je niet verdoezelen. Die radicaliteit moet je niet onder tafel schuiven. Of mooier maken. Zeggen, dat valt toch wel mee of zo. Nee, het ongeloof, want dat is het dan, is hardnekkig. De macht van het ongeloof beheerst je leven, jazeker, je leeft onverzoend met de Heer. Je kunt dat netjes doen, is waar. Er zijn 2 vormen, daar gaan we zo nog even op letten. In de uitleving, Maar ook als je netjes bent, kun je nog steeds met de rug naar God en Christus staan. En zolang u en je kinderen, fijn dat ze in de kerk zijn, dat wel. Maar je mag er niet heilig tevreden mee zijn. Waarom niet? Zolang ze niet hem dienen, met hun ganse hart, staan ze nog met de rug naar de Heere toe. Laten we dat nooit vergeten. En wij moeten ook onszelf daar maar goed in bezien. Er is verdorvenheid in alle opzichten. Praktisch. Ik hoorde wel eens iemand zeggen tegen mij, ik hou van praktische preken. Goed. Nou, maar praktische preken kunnen ook wel scherp worden, hoor. Wat we te proberen, nou, ik wil niet scherp zijn op zich, maar het woord is wel scherp. Het woord is een tweesnijdend scherp zwaard, hè. Goed, dan gaan we. Je lichaam is geen stookhol. En maar paffen. Enzovoort. En drugsgebruik. Geen drankton. Geen modepaleis. Of speelgoed waar je mee kan doen wat je wil. Of een seksuele experimenteerruimte. Die openbaar is zowat voor iedereen. Verschrikkelijk toch? Uitdagend gekleed gaan. Is toch vleeselijk gedrag. Vakantie die je gebruikt voor uit je dak te gaan. Dat is toch vleeselijk of niet? En ook vreselijk. Ja, zegt iemand, zie je wel. Er wordt weer naar één kant gekeken. Naar die mensen, of jong of oud, die zich uitleven, waar je duidelijk kan zien, ze hebben niks met de Heere. Wacht nou, want het vlees kan zich ook vermommen. Kan ook een masker dragen. Kan ook een mooi jasje aan hebben. Een vroom jasje. Mooie das, mooie jurk. Nette meid. En je hoort het en je zegt, nou fijn dat ze dat van me zeggen. Is ook zo. Ik ben een oppassende jongen. Reken maar. Goed zeg, een nette jongen en een degelijk meisje. Maar het kan gebeuren dat je je toch zit te erger onder de preek. Hoezo? Nou, er wordt over zonde gesproken, houd toch op. Dat geldt voor mij niet hoor. Het zit bij mij redelijk tot goed. Ik wil niet zeggen helemaal, maar toch wel aardig goed. Zie je, het vindt nog wel meevallen. Kijk eens naar die en die. En zo gaat dat dan. Wat ontbreekt? Wat ontbreekt nou? Ja, het ontbreekt aan zondebesef. En daarom heb je de Heer Jezus niet nodig. Je kent jezelf ten diepste niet. En je accepteert niet wat de Bijbel over je zegt. Hoe netjes gekleed, dank daarvoor op zich. Maar je bent er nog niet mee. Want er is niemand die van huis uit God zoekt. Vindt u het te scherp? Ik vroeg eens aan een ouderling die we begraven hebben jaren geleden, was ik niet te scherp? En hij zei, dominee, dat kan niet. Kan niet. Nee, zegt hij, als u in de liefde preekt, kan dat nooit. Aha. Want de Heer Jezus was de scherpste prediker aller tijden. Vergis het niet. Nou, dat is dan de vraag ook. Zijn we in priesterlijke bewogenheid aan het waarschuwen en afmanen? Of is het een koud, kil verhaal geworden van een postbode die de brief even afgeeft? Weet je wat de Heer zo graag wil? Nu komt het appel. Wat wil de Heer eigenlijk graag van ons? En van jou? Van mij? Kijk, voel je eens naar aan je voorhoofd. Daar is dat water nog niet opgedroogd, zeggen ze wel eens. Ik doopte u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die kinderdoop functioneert naar mijn besef te weinig in de gezinnen. En in de gemeente. Dat is echt zo. Want je moet eens luisteren wat daar al beloofd is toen jij nog helemaal geen flauwe notie had van wie de Heer is, hoor, wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert De Geest ons door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil. Nou, toch sterk, hè? Dat Hij in ons wonen wil. Zo'n klein babytje. De ouders zeiden ja, maar het is voor dat babytje ook bedoeld. En de ouders hebben dat heel duidelijk te onderwijzen. En je moet bedenken, het is een lief kind in de wieg, jawel. Maar je komt er ook wel achter dat er andere eigenschappen in je kindje zitten, toch? En u wil de Heere in dat onreine hart wonen. Dat huis wat voor de sloop bestemd is. Onbewoonbaar verklaarde woning, ruïne. Hij wil daarin wonen, wonder toch? Ik zou zeggen. Hij wil rein water sprengen op dat hoofd, niet alleen maar ook in je hart. U hebt het beloofd, mag je roepen. Heere, bedel nou toch eens. Kom nou met die woorden Gods tot hem. Heer, u hebt het beloofd. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En God trekt vanmiddag aan je. Ja, we gaan zo naar die aantrekkingskracht van de Heilige Geest. Er is een enorme zwaartekracht, jawel. Maar er is doen aan. Er is doen aan, want er is een aantrekkingskracht van de Heilige Geest. Die wil je afmanen, afbrengen van dat leven zonder God. Zie je, daar wil hij je van verlossen. Opdat je gaat belijden, misschien onder tranen. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij verzoend. Wat een kort gebed, vindt u niet? Maar heel treffend en to the point. Gemeente, dus bekeert u. Ja, dat kan ik niet. Waar? Maar heb je het wel geprobeerd dan? Het stoelt op Gods toezegging. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt. Hoort u? Dus het gebiedende wijs, ik zeg het even in taalkundige termen, de gebiedende wijs, wat is de gebiedende wijs, bekeert u, stoelt op het feitelijke dat de Heer zegt, ik wil het geven. Nou, wat Augustinus al zei, mijn hart is onrustig dat het rust vindt in u, o God. Ja, vanuit zijn belofte, wat hij toezegt. De wet notabene begint zo, ik ben de Heer uw God. Zijn geen 10 regels van strafrecht. Ik ben de Heer uw God, die uit het diensthuis uitgeleid hebt. Nou, doe een heilig beroep op deze Heere. Nu die aantrekkingskracht. Want er zegt er een, daar ben ik toch echt wel benieuwd naar. Misschien meer dan benieuwd. Heilig geïnteresseerd. Nou, iedereen weet dus, zoals gezegd, dat alles op de aarde naar beneden trekt. Ja, dat is waar. Maar heb je wel eens een magneet in je hand gehad? Als een jongen, je speelde met een magneet en je had de tafel vol met spijkers gelegd. En dan gaat hij hoor, kijk. Als die magneet wat dichter bij die spijkers komt, klik. Zie je, dan heb je daar opeens dus de kracht van die aantrekking die groter is dan de zwaartekracht. Nou, dat is een heel zwak beeld. Een beter weet ik op dit moment niet. Maar het is wel duidelijk, denk ik, van de Heilige Geest die je lostrekt uit dat moeras. Nou, wie haalt je uit het moeras? Uit het moeras van de zonde. Machtige, krachtige werking van de Heilige Geest. Ja, gold dat de gelovigen in Rome? Ja, want Paulus, die trouwens niet in Rome nog geweest was, weet u zeker wel. Die zegt, in vers 8, in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar gij lieden zijt niet, vers 9, in het vlees. En dat staat in het Grieks met nadruk voorop. Trouwens ook hier wel in de vertaling. Maar gij lieden, meervoud. Dus velen in die gemeente waren vanuit de duisternis getrokken tot het wonderbare licht van de Heere. U ook? Jij? Heerlijk, weet je het nog? Misschien kan je het uur niet precies aangeven. Is ook niet belangrijk. Dat is niet het belangrijkste. Maar als je de verschijnselen van die wedergeboorte maar vertoont. Ik heb een Papua in de gemeente gehad. En ik zei wel eens tegen hem, hoe oud ben je? Hij zegt, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik weet het niet. Nee, zegt hij, ik ben niet op tijd aangegeven bij de burgerlijke stand in Nieuw-Guinea. Maar ik denk dat ik ongeveer zo oud ben. Ik zeg, maar ik zie wel dat je leeft. Juist, daar gaat het toch om. Zuiver is, hij leeft. Dus al weet je dan het exacte uur niet, als je dat geestelijke leven maar in je mag hebben. En dat is dan door die aantrekkingskracht van de Heilige Geest. En die kracht is zo sterk, kan dan heel je leven gaan beheersen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders, ja, Paulus met de ene hand geeft hij wat en met de andere hand neemt hij terug of zo. Zo anders de geest Gods in u woont. Is dat de bedoeling nou van dat zinnetje? Dat is het niet. Daar toch, immers toch, zo kan je vertalen, vast en zeker God in je woont door de Heilige Geest. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van dat gedeelte van die tekst daar. Zo anders de Geest Gods in u woont. Dus hij is niet op grote afstand gebleven. Nee, hij heeft zijn intrek genomen. Woning gemaakt in de gemeente, maar ook in die persoonlijke levens van die mensen. Woning. Ja, hoe leg je dat uit? Goed, je gaat op vakantie, je gaat kamperen, je hebt je tent bij je en je tentuitrusting en die zet je op natuurlijk. En je weet, ja, 2-3 weken en dan gaan we weer naar huis. Tijdelijk. Je geniet ervan, hoop ik, maar je gaat weer naar je eigen huis. Nou, dat is verschil. Even langskomen bij iemand, visite, is natuurlijk wat anders als dat je een inwoner krijgt in je huis. Bij wijze van spreken een neef of een asiel, iemand van de asiel, dat je zegt, nou, ik neem dat kind in me, in mijn gezin op, is het totaal wat anders dan dat je ze even goeiedag zegt, toch? Dus het constante, het continue wordt hier bedoeld. De geest komt niet even langs, maar woning. Nou, je woning. Ja, daar doe je het nodige aan. Opknappen, meubeltjes verzetten, de bloempot hier. Nou, die vaas daar, die lamp past daar goed bij. Ik zie dat die vrouwen doen. Aandacht en zorg voor het interieur, terecht, sfeer mag je maken. Dat is niet verkeerd, toch? Nou, de geest maakt woning in ons hart en begint ook daar die sfeer te bepalen. Dus niet die opstandige sfeer, die moet wijken. Hij heeft veel werk aan ons, hoor. Want grote schoonmaak, deden we dat nog, mijn moeder vroeger op februari. Ik weet niet of het nog is, de uithaal, kasten en al per kamer zeg, helemaal schoonmaken. Nou, de Heilige Geest is er constant aan schoonmaken. Dat vuil van de zonde moet hij er allemaal uitbezemen, zeg maar. Nou, dus geestelijke sfeer, geestelijke dingen met geestelijke samen. Voegende. Hij nam zijn intrek, zo zeiden we al, in de gemeente. Dan kom je in het machtsgebied van de Heilige Geest. Hoor goed, niet wij bepalen het, Maar je komt in het machtsgebied van de Heilige Geest. En als die in je leven zelf komt, komt er een radicale streep door je egoïsme. Je zelfzuchtige leven. Ik. Ik. En de rest niet. Snap je? Heilig ben ik. En de rest moet opzij. Ja. Opzij, want ik ben heiliger dan gij. U kent dat misschien wel. Opzij, want ik ben heiliger dan gij. Nou, dat is nou net niet zo. Want je leert jezelf kennen als niet een heilige. Je acht je de minste van alles onder. Paulus zegt dat toch? In de gemeente van Rome waren er dus heel veel kennelijk die in de geest waren. In de geest bedoel ik dus in de geest, met het leven in de geest. Maar gij lieden, zij kregen droefheid naar God. Romeinen 7, kunt u het lezen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Een levend geloof gaat altijd samen met berouw en droefheid naar God. En vraag naar de Heer Jezus. Naar de wonderschone gepastheid en het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daar kan je niet genoeg van zeggen. Laten we nu een aantal dingen weer praktisch proberen te zeggen over die inwoning. Goed. Die is merkbaar. Als jij als jonge meisje, dus hebben die hier nogal wat belijdenis gedaan, ik heb het ook gevolgd natuurlijk, dat begrijpen jullie wel. Je leeft mee met Urk, dat is goed toch? Prachtig, velen hebben een ja-woord gegeven. Dan moet dat merkbaar zijn en is dat hopelijk ook merkbaar in dat leven van de jonge mensen en ook later. Dat zit hem in kleine dingen. Als je van elkaar houdt als man en vrouw, zit dat niet alleen in de grote dingen, zit het in de kleine dingen ook. Daar gaat het om. Het dagelijkse. En dan komt er een geur van Christus over je. Een levende geur. Ziet u? En een glans komt er op je leven te liggen. Zoals de dauwdruppels 's morgens vroeg, nietwaar? Wat gebeurt er dan? Nou, wat ik zei, de glans van Christus. Ga je leven doortrekken. Dat doortrek je. Dat bepaalt je beslissingen, je denken, je willen en noem maar op. Goed. Je krachten. Power, hè, zeggen de jongens. En de kleinkinderen laten wel zien. Kijk eens. Nou, krachten. De krachten worden geheiligd. Afgoden, we hebben ze. Zeg nou niet dat je ze niet hebt, want je hebt ze wel. Maar daar wil je je krachten niet meer aan geven. Dat is een doodlopende weg, toch? Je gevoelens. Emotie. We moeten toch wel wat voelen, nietwaar? Ook onder de prediking, ja. Het moet ook wel hartverwarmend zijn, dat is duidelijk. Maar de gevoelens van u, van jou, van mij, zijn van huis uit gedesoriënteerd, hè? Die staan niet op het goede pijl en niet in de goede richting. Wat gebeurt er nu als de Heilige Geest in je woont? Kijk, de Heilige Geest gebruikt dat woord. Dat wist u toch wel? Natuurlijk weet u dat. De Heilige Geest gebruikt het woord. En dat woord bepaalt mijn levensgang en mijn levensrichting. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Kijk dan tot de vrezen van uw naam. Dat is toch de richting? Al die verwarde krachten, schiet alle kanten op, bundel het Heere, opdat ik alleen gericht ben op u de Heer. Gevoelens worden in goede banen geleid door het woord en door de Heilige Geest. Zodanig dat het woord je leven gaat beheersen. Hoe meer je bij het woord bent, hoe dichter bij de Heere, dan is dat zo. Je denken wordt vernieuwd. Je overdenkt Gods woord. 111 Vers 2 vind ik altijd een prachtig vers ook. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, hoort u, doorzoekt die ijverig en bestendig. Dat is het. Niet even Bijbel lezen, klaar. Daar is dus echt een gepaste houding bij nodig. En eerbied voor de Heer. Je denken wordt vernield. Je overdenkt Gods woord. En voor je beslissingen neemt. Hoeveel beslissingen nemen we niet? Als het goed is, doe je dat niet zonder de Heer. Kijk, ik zal niet zeggen dat het bij mij ook altijd zo gaat hoor. Maar het is niet zo, ik heb een plannetje. Oh ja, ik zal de Heer vragen of het ook goed is. Dat is niet de goede volgorde. Heere wil, u wil geschieden. Dat is zo belangrijk. De hemel als ook op de aarde. We hebben, om even een zijpad in te slaan. We hebben nu in Broeksterwoude, Andreas, de belijdenis nog wat vooruitgeschoven. Het is nog niet gebeurd. En ik heb tot aan de Heere gevraagd of dat de goede weg was. Goede gesprekken, maar we zijn eigenlijk nog niet helemaal daar mee klaar, hoe moet je dat noemen. En ja, toen zijn we in volle tevredenheid ook met de jongelui daartoe gekomen om het over een paar maanden bijvoorbeeld te doen. Kijk, dat was een worsteling. En een klein voorbeeldje dus van niet ik bepaal dat, heb het ook gezegd tegen ze, ik bepaal dat niet. De Heere is de eerste. En daar gaan we achteraan. En daar moeten we van overtuigd zijn. Nou, dus laat de plannen maar bij de Heeren worden neergelegd. Of beter nog zelfs, indien uw aangezicht niet meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Niet waar? Zo is het. Dan mogen we geen stap willen doen zonder de Heer. Beslissingen nemen in het gebed. Als het anders gaat en het gebeurt, ik weet het, dan kan het later wel eens zo zijn dat je er spijt, beter gezegd, nog berouw van hebt. En je schaamt dat je bepaalde dingen gedaan hebt waar je zegt, Heer, ik heb je er eigenlijk nauwelijks in betrokken. Denk aan de list van de Gibeonieten, Jozua 9. Ze hebben eigenlijk, Jozua heeft ook niet om de Heer gevraagd, is dat wel oké zo? Komen ze wel van ver? Is het echt? Ze hadden hun gelogen. Kort gezegd is dat zo. Maar ja, ze hadden beloofd dat ze ze niet zouden doden enzovoort. Hè? En dat ze op zouden nemen in het als houthakkers en waterputters. Daar zie je het fout. Ai, werd niet veroverd. Nog een voorbeeld. Ai, zo'n kleine stad werd niet veroverd omdat ze eerst niet de Heer hadden gevraagd. Maar Jericho wel. Maar Ai niet. Dus dat kan gebeuren in het leven van het geloof dat dit parten speelt, dat je denkt, nou kan ik het zelf wel klaar hebben. Nou, dan moet je het, zie je het wel later. Dan moet je met schaamte zeggen, Heere, red en doe het om uw naams wil, zoals Jozua. De Heilige Geest, nog een stap verder, zet de schijnwerpers op Christus. Het is natuurlijk een feest van de Heilige Geest, maar hoor dat Petrus spreekt over die gij gekruisigd hebt. Maak de geest dus nooit los van Christus. Duidelijk, zou ik zeggen. Het intieme leven met de Heere hoort ook, de verborgen omgang hoort ook bij dat werk van de Heilige Geest. En je gaat je al meer afhankelijk weten van de Heere. En je wil zo graag gereinigd worden weer door het bloed van de Heere Jezus. En om maar niet alles te zeggen, want dat kan je toch niet in één preek. Je krijgt een gekruisigd leven. Het is dat. Dat je al meer de zonde gaat haat. Dat is een strijd. Gaan we straks ook zingen, nietwaar? Duidelijk. De boze macht. Wij zijn zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan. En maak ons vrij. U is de kracht. Dat. Kruisigd leven. Sterven van de oude mens. Opstaan van de nieuwe mens. En Je lievelingszonde, heb jij die? Ja, die heeft iedereen. Iedereen heeft een boezemzonde. Die moet je niet knuffelen. Die moet je niet de ruimte geven. Strijden. Je hebt iedereen zijn handen vol aan. En dan kan je in eigen kracht niet haten van alle zonden. Niet een paar, niet 7 geboden of 8 geboden of 9 geboden, maar alle 10. En wat gaat er dan gebeuren? Dan heb ik soms ook heel hard de woord, zeker ook de woorddienst nodig. En wellicht is het straks avondmaal, volgende week is dat bij ons belevende welzijn. Dan zie je ook naar het avondmaal uit. Want heren, ik zou bezwijken. Haast u tot behulp en red. En van daaruit, totdat ik kom, verlangend om straks nooit meer te hoeven zondigen. En is dat een strijd, een verloren strijd? Nee. Hij is overwinnaar in de strijd. Houdt op boven water. En hij geeft zijn volk de zegen. Uit de overwinningskracht van Christus ligt het niet onzeker, maar zeker. In zijn handpalmen gegraveerd zijn, betekent voorgoed thuiskomen. Gemeente, we moeten verder naar de derde gedachte. Naar die toetsvraag, zeg maar, die ernstige waarschuwing. Want in 9b staat, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus al waren er talloos in die gemeente die de Heere vrezen, Paulus is niet zo kortzichtig en dwaas dat hij denkt, dat is allemaal wel goed. Hoeven we niet meer te preken over twee wegen? Wel, nee. Iedereen is op de smalle weg. Echt? Zou ik denken. De brede weg is de meest begaanbare voor ons vaak, hoor. En de smalle weg kom je zelf tegen. Voelt u hem? Dus, maar, dat is een signaal. Je hebt de geest zo onmisbaar nodig. Welke geest? Niet met een kleine g, maar de geest van Christus. Christus geeft die geest. De verhoogde Christus, hemelvaart gaat voor Pinksteren vooruit. De verhoogde Christus zendt zijn geest, de Vader ook, samen. Heeft. Dan kan ik erover beschikken. Want wie dan wel de geest van Christus heeft, die kan erover beschikken. Zo is het niet bedoeld. Het is bedoeld als je hebt ontvangen in het geloof de Heilige Geest en die heb je naar Christus geleid. Zo mag je het wel omzetten, al zeg ik erbij, dan heb je niet volledig de tekst nog recht gedaan. Want, die is sterker, wie de Geest niet heeft. Want het gaat hier over het constante, complete werk in het hart. En het continue daarvan, zoals ik net al zei, hij komt niet even op bezoek. Heel duidelijk dus. Wie niet in Christus gelooft, behoort dus niet bij hem. Als je de Heilige Geest niet hebt, ben je een vreemde voor de Heer Jezus. We hebben geen tweeënig God, maar we hebben een drieënig God. Wie de Geest niet heeft, heeft Christus niet, dan is het een vreemde voor je. En dan kan je heel veel activiteiten doen, hoor. We hebben toch in uw naam geprofeteerd, hebben toch duivelen uitgeworpen. Ja, ik ken u niet. Want er was geen geestesrelatie met Christus. Voelt u? Er was niet een geest, vanuit een geestesrelatie met Christus. Er was geen gemeenschap zoals God het wil met Christus. Dat was het. Een uiterlijke vereniging met hem, maar niet een innerlijke. Gemeente, dat raakt ons allemaal. Je kunt niet zeggen, dat raakt mij niet. Dat raakt ons allemaal. Want de Heilige Geest, vanaf je geboorte, zo zei een ouderling dat vanmorgen, want daar heb ik er ook over gepreekt. Hij heeft vanaf de geboorte al op mijn deur geklopt. Doe mij open. Zoals de Heer Jezus staat, dan zie ik staan de deur en ik klop. Wat een liefde. En dat moet je dan niet weerstaan. maar door de knieën gaan. Juist, laat ik het maar rijmen. Niet weerstaan, maar door de knieën gaan. Voor wie? Voor God. Voor Jezus. Want anders straks moet je ook door de knieën, hoor. Alle knie zal zich buigen. Alle knie. Filippenzen 2. Maar gedwongen zijn erbij. Doe het nu. Gewillig. De aansporing klinkt. De krachtige aansporing komt tot ons. De ernstige waarschuwing niet minder. En het wordt gezegd, geen vanzelfsprekende garantie. Als je in de gemeente bent, dan is het goed. De inwoning van de geest is onmisbaar. Maar het is de geest van Christus. En als je de Heilige Geest mist, mis je alles. Dan heb je ook de Heer Jezus niet. Dan heb je ook geen zaligmaker. Dan heb je ook geen God de Vader. Dan heb je helemaal niet. Dan ben je niet verzoend met hem, want alleen de geest maakt je tot een kind van God. Alle die door de geest geleid worden, 14e vers, zijn kinderen Gods. Gemeente, dit is denk ik genoeg gezegd. Neem deze dingen mee. Er is een absolute scheiding in de gemeente. De radicaliteit niet onder de tafel vegen. Niet zeggen, het valt wel mee. Scherpe kantjes eraf. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Een licht op het pad. Het is ook een zwaard. Ik was op een vergadering met predikanten. Jaren geleden. En er lag ergens mijn Bijbel nog. En toen riep er een, vergeet je zwaard niet. Precies. Vergeet je zwaard niet. Dit is het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Eerlijke behandeling. Precies. Is nu deze tekst 9b nu de domper op de preek of in het betoog van Paulus? Nee. Dit heeft een positieve spits. Hoezo? Nou kijk, als dat kind daar bij de haven loopt op Urk, hè? Jullie weten toch wat ik bedoel. En ik draai me om als opa of vader en het kind ligt in het water. Dan heb ik dat kind niet gewaarschuwd of niet weggetrokken. Dus dit is de waarschuwing. Kom, kom. Buig, kniel en je zult ontvangen. Doe je mond wijd open. En u zult hem ontvangen uit genade. Zeker, dan zal de zondemacht toch een behoorlijke knak krijgen. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Van grote zonden vrij. Kinderen van de Heere, wees dankbaar voor de geest. Voor de oprechte gevoelens die de Heer u gaf. Dank voor het besef van zonde. En de liefde tot Christus. Dank de Heer voor de Bijbel. En voor alles wat hij gaf ook in de diensten hier. Leef uit hem en bid om een opwekking. Ook vandaag. Dat uw geest mij in alle waarheid leidt. Amen.